Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen. Roberto Penino is naast advocaat ook sportjournalist. En u heeft hem hier in het programma wel eerder gehoord. We hebben hem vaker gesproken. Bijvoorbeeld over het WK voetbal en hoe de Socceroos ervoor stonden en hoe het Oranje Team het deed. Hij schrijft ook boeken en één daarvan, met de titel Onsterfelijk Torino, is nu in het Italiaans vertaald, want het boek gaat over een Italiaans voetbalteam. Jopie Witsand sprak met Roberto, die even op bezoek is in Australië, en vroeg hem in het kort uit te leggen waar het boek over gaat.
Nou, Onsterfelijk Torino gaat over wat de titel eigenlijk al zegt, over een vliegramp in 1949, 70 jaar geleden inmiddels. Dat team was kampioen van Italië, 4 keer achter elkaar, vormde ook het hart van het Italiaanse elftal. Werd ook in het buitenland uitgenodigd om wedstrijden te spelen, stond bekend als een heel sterk team. En ze waren uitgenodigd in Lissabon om een wedstrijd te spelen, hebben ze ook gedaan. En toen ze terugkwamen, waren ze al aan het dalen om in het luchtruim van Turijn, dus richting het vliegveld te gaan. Alleen ze hadden eigenlijk alles tegen, want het regende, het was mistig. De piloot zag geen hand voor ogen en de hoogtemeter, hebben ze later uitgevonden, was stuk.
En het was 1949.
En het was 1949. Iedere vliegreis had een behoorlijke mate van risico wel in zich. En die piloot die is recht op de basiliek gevlogen. Dus met je kunt in het boek een foto zien van het restant van het vliegtuig. En dan weet je wat de impact was. Iedereen was dood. En nu is daar een monument gemaakt.
Nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat waarschijnlijk niet al te breed uitgemeten wordt in de Nederlandse pers. Of waar Nederlanders veel over wisten, want die houden zich met oranje voetbal bezig. Maar ondertussen heb je dat boek dus geschreven en in het Nederlands. En het is ook vertaald in het Italiaans. Wat is nou de ontvangst van dat boek in Italië?
Dat weet ik nog niet, want in Italië is het net 2 weken uit. Dus ik moet het zien. Toen het in Nederland werd gepubliceerd, vonden ze het in Italië, dat had ik helemaal niet verwacht. Maar vonden ze het in Italië heel bijzonder dat er in het buitenland een boek was verschenen over dat Torino-elftal. Dus toen heb ik wel wat journalisten gesproken in Italië. Maar die konden mijn boek natuurlijk niet lezen. Maar die vonden het wel aardig dat het in het buitenland was uitgekomen.
En hoe heb je het voor elkaar gekregen om dat dan in Italië te laten publiceren en te laten vertalen?
In een paar tijdschriften is mijn Nederlandse boek toen besproken. Niet inhoudelijk, maar gewoon dat het er was. En toen heb ik wel gezegd, van op de vraag eigenlijk van, zou je het in Italië uitgegeven willen zien? Toen zei ik, als zich een uitgever meldt, dan sta ik er uiteraard positief tegenover. Ja.
En dat is gebeurd?
Ja, dat is gebeurd.
Dus nu hebben we je nieuwe baby in handen?
Ja.
2 weken pas uitgekomen. Nou, ik ben erg benieuwd hoe dat ontvangen gaat worden in Italië.
Ja, ik ook. Kijk, in Italië zijn hier tientallen boeken al over geschreven. Over die
dat was dus, mijn volgende vraag.
Ja, je moet wel iets nieuws hebben, vind ik.
Ja, wat is de point of difference?
Ja, wat mij interesseerde toen ik er zelf over las, was, wat gebeurt er nou na zo'n ramp? Ik bedoel, je hebt de hele build-up, hè? De hele kampioen, nog een keer kampioen, beste elftal.
De hele voetbalmanie.
Ja. En dan pats afgelopen. Wat gebeurt er dan met een stad? Wat gebeurt er met een club? Maar vooral ook, wat gebeurt er met de nabestaanden van die spelers? En daar wilde ik achteraan. Want als je naar de kaft kijkt, zie je inderdaad jonge spelers in het shirt van Torino, is dat dan bij de wrakstukken. Wie zijn die spelers? Dat zijn de jeugdspelers die na de ramp werden ingezet, omdat de competitie was nog 4 wedstrijden te gaan. Dus ze hadden geen spelers meer.
Maar die zaten natuurlijk niet in de eredivisie.
Dat was het jeugdteam, dus die speelden gewoon wedstrijden met hun leeftijdgenoten. Hè. Maar die moesten hun plaats opvullen. Dus die moesten gewoon de laatste 4 wedstrijden van de Serie A moesten zij spelen. Nou was de druk er wel een beetje af, omdat eigenlijk advies van alle andere clubs had de Italiaanse voetbalbond gezegd, of eigenlijk de titel gegeven aan Torino. Ze stonden ook bovenaan, maar mathematisch waren ze nog geen kampioen. En toen hebben al die clubs gezegd van dat gaan wij niet. Wij gaan niet spelen tegen het jeugdteam en dan alsnog kampioen worden. Dat wil niemand. Dus ze waren kampioen, maar ze hebben wel die 4 wedstrijden gespeeld. Ja, die hebben ze heel goed gespeeld. En ik wilde weten van waar zijn die jeugdspelers? Wat hebben die daarna gedaan? Hoe is hun leven gegaan? En via kwam ik op een gegeven moment achter het telefoonnummer van de aanvoerder van dat team. En toen is het balletje gaan rollen. Want toen ik hem geïnterviewd had, had hij ook weer telefoonnummers van spelers die nog leefden. Het waren er 4 in totaal die nog in leven waren. Ja, en dan weet je dat je iets nieuws in handen hebt. En dat vind ik ook heel indrukwekkend. Om niet alleen te kijken naar het voor en meteen na. Maar ook gewoon, ja, wat doet dat?
Wat hebben de mensen die nog steeds leven, of die jij in ieder geval geïnterviewd hebben, wat hadden die te vertellen over hoe het hun is vergaan? En hoe het de stad is vergaan en dat team?
Nou, de stad, moet je niet vergeten dat dit niet zo heel lang na het einde van de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dus Italië heeft een hele tijd aan de verkeerde kant, om het zo maar te zeggen, van de in ieder geval de geallieerden gestaan. Hebben net op tijd, zijn ze tot één keer gekomen toen Mussolini was afgezet. Maar de stad lag in puin. Italië was trots verloren door die oorlog. En dit team, door de successen die het team boekte, gaf Turijn, maar ook wel eigenlijk Italië, weer een beetje iets van trots en hoop. Het was een beetje het boegbeeld, zeg maar, hè, van die generatie.
De hele wederopbouw.
Ja. Ja, en als je dan, terwijl er armoede heerst, honger is, zo'n team in je stad hebt waar je dan naar kunt kijken. Dat had voor heel veel mensen in Turijn iets positiefs. Iets waar ze zich aan vasthielden in de rest van de week en weken. En ineens zijn die helden pats weg. Ja, en als je dan spreekt met die jeugdspelers die dan die eerste wedstrijd moeten gaan spelen nadat die ramp zich heeft voltrokken. Ja, dan krijg ik kippenvel. Ik bedoel, dan zitten ze daar in de kleedkamer en krijgen ze een speech van hun voorzitter. Dan moeten ze dat veld op en dan horen ze hun namen en dan is dat stadion is muisstil, maar wel helemaal vol. En ja, nou ja, ze zeiden alle vier van, we wisten eigenlijk niet zo goed wat we moesten doen. Moesten we nou zwaaien of wat moesten we doen? En uiteindelijk zijn ze maar gaan voetballen. En toen heeft één iemand in het publiek, of misschien wel een paar, heel hard Forza Torino geroepen. En toen kwam het publiek een beetje los en begon het te klappen. Ja, dat zijn de ervaringen die waarvan ik dacht, ja, dat is nergens beschreven. Dat wilde ik wel doen.
En is een van die jeugdspelers die dat team zeg maar overgenomen hebben na dat grote ongeluk ooit nog tot grote hoogte gestegen in de voetbalwereld?
Nee, dat is het frappante hier, want dat jeugdteam was ook een uitzonderlijk team. Die werden ook landskampioen van Italië. En een aantal van hen, waaronder een paar dus ook van de spelers die ik heb gesproken, daarvan dacht men, nou, dat zijn de opvolgers. Hè? Niet alleen voor Torino, maar ook voor het Italiaanse elftal. Maar op de een of andere manier is dat allemaal niet van de grond gekomen. Die club was natuurlijk in puin. Het volgende jaar werden spelers gekocht. Er werden een paar jeugdspelers in dat team gebracht. Maar dat werd helemaal niks. Dus hun carrière zijn in die zin, als gevolg van die ramp, wel in de knop gebroken.
Dan heb je nog een boek geschreven. En dat gaat dan over Nederlanders in Italiaanse clubs. Ik vind het zelf een leuke omslag met al die Nederlandse voetballers, waarvan ik er eigenlijk maar twee ken. Dus Johan Cruijff en Ruud Gullit. Een leuk onderwerp, de avonturen van Nederlandse voetballers in Italië. Nou, ik neem aan dat er foto's in staan. Ja, ik blader even doorheen. Prachtige foto's. Gaat het over voetbalavonturen? Of gaat het over liefdesavonturen? Of financiële ellende? Of ruzies met clubs? Noem maar even wat dwarsstraten op.
Nou, het gaat over voetbalavonturen, maar het gaat ook om te laten zien hoe de tijden veranderd zijn. Zoals eigenlijk de eerste professionele voetballer die uit Nederland, die in Italië speelde, Vaas Wilkes. Zijn avonturen, hoe hij daar terecht kwam, sprak geen woord Italiaans, had ook geen zaakwaarnemer, dat was in die tijd niet. Komt dan in situaties terecht die hij in Nederland nooit had meegemaakt. Zoals een leuk voorbeeld. Hij speelde voor Internationale uit Milaan. En zij speelde de derby tegen Milan. En in de pauze gaat de aanvoerder van het team van Wilkes gaat naar de voorzitter en zegt: voorzitter, we willen graag 100.000 lire extra voor deze wedstrijd. En die voorzitter zegt: ik ben helemaal belazerd. Hè? We zitten midden in een wedstrijd. Ja, maar ja, je wilt toch winnen. Dus dat werd een complete
mafiosi praktijk.
Ja, een beetje wel. En Wilkes heeft daar zelf over gezegd, ik zat erbij en ik keek ernaar. Ik dacht, wat gebeurt hier? Maar
die 100.000 lire, die kwamen er natuurlijk.
Die kwamen er, ja zeker. Want vlak voordat het fluitje ging om naar boven te gaan voor de tweede helft, heeft hij dan weliswaar onder groot misbaar en geschreeuw, heeft die voorzitter dus gezegd, ja oké, vooruit en nou het veld op.
En staan er nog meer drama's in of onverkwikkelijke zaken?
Nou, onverkwikkelijke zaken, ja. Het racisme in het Italiaanse voetbal, dat nu ook weer heel erg opspeelt. Nou ja, de Nederlander Aaron Winter, die ging in, ik meen 1992 was dat, ging die naar Lazio Roma. Die club staat bekend om zijn fascistische, in ieder geval een deel van de aanhang.
En Aaron Winter komt oorspronkelijk uit Suriname, toch?
Ja, maar dat is het. Je zou het grappig kunnen noemen, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig. Maar het was in het pre-internet tijdperk. De club maakt bekend dat Aaron Winter uit Nederland komt naar Lazio. En zij denken, Aaron, dat is een Jood. En gaan helemaal uit hun dak, gaan dat clubgebouw bekladden en met de meest verschrikkelijke leuzen. En dan komen ze erachter dat het een donkere jongen uit Suriname is.
Al die muren weer wit verven en nieuwe slogans bedenken.
Ja.
Is hij daar lang gebleven?
Ja, hij heeft daar, ik meen, 4 jaar gespeeld en werd ook een gewaardeerde kracht. En dat is ook het waanzinnige aan dit soort gedrag. Kijk, uiteindelijk vinden ze dat dan een prima speler. Maar als ze dan een donkere jongen bij de tegenpartij speelt, dan gaan ze die uitfluiten omdat hij donker is. Ja. Weet je, het gaat nergens over.
Nou goed, je begint een beetje een reputatie op te bouwen als voetbalschrijver. Wat is het volgende boek?
Het volgende boek wordt een biografie van een oud Rode JC-speler.
Tipje, sluier, meer?
Hij heeft in het Nederlands elftal gespeeld.
Oh, het wordt een quiz.
Nee, het is Pierre Vermeulen. Hij heeft in Nederland zelf gespeeld. En ook in het team uit Kerkrade. Dus dat is dicht bij waar ik ben geboren. En dat ga ik doen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.